Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de bond tegen het vloeken. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd door mevrouw Jansen van Touw, Lindenhoflaan 11b... die tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen verblijft. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, die voor revalidatie uit Siependaal naar Vrijthof te Tiel is overgebracht. Voor de heer Van Kleef, Bonengaafsweg 16, die in het Sint-Lucas Andreas ziekenhuis te Amsterdam wordt verpleegd en een deze dagen weer hoopt thuis te komen. Voor mevrouw De Wit van Lent, Lindenhoflaan 11a, die morgen uit het Rivierenland ziekenhuis voor revalidatie naar Vrijthof zal gaan. Mevrouw De Vogel Vreudehil, Kerkstraat 17, mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Donderdagavond is er Alpha-cursus en zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 30, vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 30. Namens de kerkraad wens ik u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen op Psalm 19, de versen 1 en 5. 19, 1 en 5. Gemeente, wij belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En ieder van u belijden met mij mee in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in ene Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor al eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier vanavond op deze door u geheiligde dag rond uw woord mogen samen zijn, waar we ons bevinden in het krachtveld van de Heilige Geest. En van u, o Heilige Geest, hebben we zojuist beleden dat u Here bent en levend maakt. En dat hebben wij nodig. De levendmakende kracht en werking van u. Dat we uw naam beleiden, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat we zingen dat die naam tot onze vreugde nabij is. En wilt u dat ook in ons hart geven, de vreugde, dat wij bij die naam van u mogen leven. Dat de naam van u, van de drie-enige God, verzegeld is aan ons voorhoofd in het teken van de heilige doop, hebben we ook mogen belijden te geloven in de één doop tot vergeving van de zonde. Heere, hoe zullen we dat ooit in woorden kunnen uitspreken? Wat dat allemaal wil zeggen en wat het betekent en wat het kan betekenen in het leven van een ieder van ons. Dat zal inderdaad een werkelijke vreugde geven. Een blijdschap dat u uw naam aan onze naam heeft willen verbinden. En dat we bij die heilrijke naam van u mogen leven met de belofte van u dat u ons van alle goed verzorgen wil. En als u zegt van alle goed, dan bedoelt u dat ook zo, van alle goed. In ons dagelijks leven, in ons christen zijn, in ons gemeente van u zijn, in het luisteren naar uw woord, in het geleid worden. Dat wij ook die vergeving van de zonde deelachtig zijn. Dat de Heilige Geest ons dat ook wil toe-eigenen, die afwassing van de zonde. Wij belijden dat voor u. Wij zijn zondige mensen. En wilt u dat ook alles uit ons hart reinigen en heiligen, opdat we in die vreugde van u mogen delen. En dat we onderwezen worden, wat we ook gezongen hebben. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Nou, wat willen we nog meer? Wij danken u daarvoor en wij bidden van u, leid ons zo in de overdenking van uw woord, dat wij dat ook leren begrijpen wat dat dan is, die vrezen des Heren van zo'n geweldige betekenis. Zodat dat ook die betekenis in ons leven zal hebben, zodat we ons daar ook naar richten. Zodat wij zo leven dat anderen dat ook aan ons kunnen opmerken, dat wij u toebehoren. En dat onze hoop, onze verwachting, ons heil alleen van u is. Wij vragen u zegen, Heren, in wat een ieder van ons nodig heeft, zoals u ons kent. De een zal troost nodig hebben, de ander onderwijs, de ander bemoediging. Een ander inzicht, Heere, u weet het beter als dat wij het kunnen zeggen. Geef dat we straks ook met vreugde de kerk weer mogen uitgaan. Wij vragen u zegen voor alle die er ook hadden willen zijn, die verhinderd waren door welke omstandigheden dan ook. Thuis anderen moesten verzorgen, met de kinderen moesten thuis blijven, oppassen of noodzakelijk werk moesten doen. Wilt u ook hen uw zegen geven? Wij bidden u ook voor al die er hadden kunnen zijn, maar die het af laten weten. En u weet ook waarom, Heren. Misschien dat ze helemaal wel aan de dienst van u voorbij leven. Wilt u ze dan ook gedenken, Heren, en het inzicht geven dat een leven buiten u en zonder u eigenlijk niet eens de naam van leven waard is. Wij vragen u zegen voor alle die met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren. Dichtbij en veraf, bij de gemeente verbonden of elders, wilt u ook hen uw zegen geven en uw naam verheerlijken. Laat dat ook onze verwachting zijn, dat uw naam worden geheiligd. Dat uw koninkrijk komt, dat het rijk van de boze wordt afgebroken tot de fundamenten toe. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is uit 1 Koningen 18. Dat wil ik lezen van vers 1 tot en met 20. 1 Koningen 18 van vers 1 tot 20. Daar lezen we het woord van God. Het is dan al een aantal jaren droog onder 10 stammenrijk Israël. En het gebeurde na veel dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar van de droogte. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Achab riep Obadja de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Achab zei tegen Obadja, ga het land in naar alle waterbronnen, alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen behouden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei, bent u het, meneer Elia? Hij zei, ik ben het. Ga zeg tegen uw heer, zie Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden? Zo waar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn Heer geen bode heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat ze u niet konden vinden. En u zegt u, ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heer u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Achab de boodschap te brengen en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik uw dienaar vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Is meneer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Izebel de profeten van de Heere doodde, dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen, per 50 man in een grot, en dat ik die met brood en water onderhouden heb? En u zegt u, ga, zeg uw heer, zie, Elia is hier, hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem. En Achab ging Elia tegemoet. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei, bent u diegene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals bent aangegaan. Nu dan stuur bode, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Achab bode naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan, gemeente, ter inleiding van de preek zingen van Psalm 25, de versen 6 en 7. 25, 6 en 7. gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers. Tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 18, het derde vers, het tweede gedeelte van dat vers. 1 Koningen 18, vers 3b. Daar lezen we: nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het gaat dus over Obadja die de Heere zeer vreesde in de tekst. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Het teksthoofdstuk begint met de mededeling dat het woord van de Heere tot de profeet Elia kwam. De Heere zei: ga, vertoon u aan Achab, koning Achab, want ik zal regen geven op de aarde. Het is dan zo ongeveer 3,5 jaar geleden dat Elia Achab heeft ontmoet toen hij het woord van de Heere tot hem sprak. Toen Elia het dreigende oordeel van de Heere aankondigde dat de komende jaren er geen dauw en geen regen op de aarde zou zijn, dan alleen op zijn woord. En toen Elia dat had gezegd, was hij ook weg, getrokken. Eerst vertoefde hij op een schuilplaats bij de beek Krit, u weet wel, waar de raven hem zijn levensonderhoud brachten, wat hij nodig had. En toen na verloop van tijd de beek uitdroogde, was Elia naar het woord van de Heere het land uitgegaan, naar het buitenland, naar Sidon, naar een weduwvrouw. Daar zorgde de Heere ervoor dat er ondanks ook de schaarste van eten die ook in Sidon was, het meel in de pot niet opraakte en de olie in de kruik niet ontbrak. Enkele jaren is Elia in dat gezin van die vrouw met haar zoon geweest. Elia verbleef dus in het land Sidon. En Sidon, in het land Sidon, daar was de schoonvader van koning Achab. Die was daar koning. Daar komt koningin Izebel. Achab, de vrouw Izebel, die kwam uit Sidon. En we hebben gelezen dat koning Achab overal naar Elia heeft laten zoeken. En dat zal hij ook zeker in Sidon gedaan hebben. En toch is hij er niet gevonden. En ik denk niet dat Elia ergens op een zolderkamer al die tijd heeft doorgebracht. Ach nee, als de Heere de ogen sluit van wie zijn dienstknecht zoeken, dan kan Elia met een gerust hart wonen in het land waar de Baal, de afgod Baal, wordt gediend. Hij zal daar een goede tijd gehad hebben in een leven uit de handen van de Heere. Nog beter gezegd, een nabij leven in de rust van de Heere. Want de zeker profeet zegt: en zijn rust zal heerlijk zijn. Onrustig is het in Israël, met name aan het hof van de koning Achab in de residentiestad Samaria. De honger was sterk in Samaria, zo hebben we gelezen. Meer staat er niet over. Je zou verwachten dat ze in Samaria gingen nadenken over de oorzaak van de hongersnood, of dat ze in het woord van de Heere gingen onderzoeken waarom er die tegenheden waren, en dat nog wel in het land dat de Heere genoemd heeft, het land vloeiende van melk en honing, maar daar lees je niets over. Er is geen verootmoediging. Er is geen inkeer tot de Heere hun God, bij Achab niet en bij het volk niet. Wel zijn er nog 7000 in het land die hun knie voor de Baal niet gebogen hebben en die hem niet gekust hebben. En die zijn door de Heere niet vergeten. Nee, de Heere gedenkt in gunst de zijne. Want opnieuw komt het woord van de Heere tot Elia. De Heere zei, ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen op de aardbodem geven. De Heere zal zijn zegen niet langer aan zijn volk onthouden. Mens en beest hebben de straffende hand van de Heere gevoeld en het is genoeg. Een psalmdichter zegt, er is een ogenblik in zijn toren, in de toren van God, maar er is leven in zijn goedgunstigheid. En Elia gaat heen om zich aan Achab te vertonen. De gezochte die zal zichzelf melden. Zo gaat Elia op weg in de kracht en de mogendheid van de Heere, zonder vrees voor koning Achab. Wel in de vreze des Heeren. En op weg naar koning Achab ontmoet hij dan een geloofsgenoot. Iemand, zo staat er in de tekst, die de Heere zeer vreesde. Het is Obadja. Nee, niet de profeet Obadja, waar we ook een klein boekje van hebben in het Oude Testament. Maar Obadja, de hofmeester aan het koninklijke hof van Achab en Izebel. Hofmeester, wat is dat eigenlijk voor iemand? Wat voor taak had zo'n hofmeester? Nou, een hofmeester, dat is iemand die het hoofd is van het personeel, van alles wat er werkt en gedaan wordt in het koninklijke paleis. Dus iemand die wel een vertrouwenspositie heeft, die ervoor moet zorgen dat alle werk op tijd gedaan wordt, dat het paleis schoongehouden wordt, dat er op tijd te eten is, dat er inkopen gedaan worden, dat de tafel gedekt wordt en al dat soort dingen meer, zeg maar. Hij moet ervoor zorgen dat alle dingen wel op rolletjes lopen. Obadja, die de Heere zeer vreesde, is hofmeester in het paleis van Achab en Izebel. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe houdt zijn man het nou uit die de Heere vreest in zo'n afgodische omgeving, waar de zonnegod Baal en de maangodin Asherin gediend worden en waar de dienst van de Heere wordt tegengestaan en tegengewerkt, ja zelfs verboden is? Wat is dat toch eigenlijk wel voor iemand die Obadja, die de Heere zeer vreesde en toch in deze positie aan zo'n hof kan leven? Is dat iemand die zo'n, ja wij zouden zeggen, die van twee walletjes wil eten? Die God wil dienen en toch tegelijkertijd aan de tafel van de wereld, zeg maar van de Baal, wil mee eten? Want zo lijkt het toch wel als je dat zo eens leest en zo eens erover nadenkt. Ja, maar zo is het toch niet, gemeente. Nee, ik weet het, Obadja is geen Elia. Maar hij dient toch wel dezelfde Heere. En ook hij heeft zijn knieën niet voor de Baal gebogen. Obadja, zijn naam betekent dienaar van de Heere, en dat is hij ook met hart en ziel. Een dienaar van de Heere in de dienst van God, maar ook in de dienst aan het hof van koning Achab. En blijkbaar heeft hij heel veel vertrouwen aan dat hof van Achab, dat hij deze vertrouwenspositie in het paleis heeft. Obadja, de hofmeester aan wie alles wordt toevertrouwd. En wat lezen we van hem? Of beter gezegd, wat heeft de Heilige Geest van hem laten opschrijven? En wat zegt Obadja straks ook van zichzelf tegen Elia. Hij zegt, ik, uw dienaar, vrees de Heere vanaf mijn jeugd. Nou, dat is toch een geweldige getuigenis wat de Heere van hem geeft en wat Obadja zelf van zijn leven zegt. Of vindt u dat hij dat maar van zichzelf maar niet had moeten zeggen? Nou, ik denk van wel, gemeente. Hij mag er toch vooruitkomen dat hij de Heere lief heeft. Hij mag er toch zeggen dat de Heere zijn koning is. Dat doet u toch ook wel, gemeente, jongens en meisjes. Als de Heere de liefde van ons hart heeft, dan kom je daar toch eerlijk en blij vooruit? Of denkt u, ja, dominee, maar dat had hij eigenlijk moeten doen waar hij werkte. In dat paleis, dat had hij moeten zeggen, vooral tegen Achab en Izebel. Die had hij moeten wijzen op hun afdwalen van de Heere, van de God van Israël. En het dienen van de afgoden. Daar had hij, ja gemeente, ja, ik weet het. Dat kunnen wij gemakkelijk denken en zeggen voor een ander. Maar Obadja had een andere roeping. Trouwens, ik kan nog wel een paar andere namen uit de Bijbel noemen van mensen die de Heere vreesden en die ook een belangrijke positie hadden aan het hof van de koning. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Jozef als onderkoning in Egypte. Of denkt u maar aan Daniel in Babel bij Nebukadnezar en later bij Belshazzar. Maar laten we eerst maar eens, gemeente, kijken wat dat betekent, wat er in de tekst van Obadja staat geschreven, dat hij de Heere zeer vreesde. De Heere vrezen, we hebben er al een paar keer van gezongen, nietwaar? Des Heere vrezen is rein en opent een fontein. Of uit Psalm 25, wie heeft lust de Heere te vrezen? Belangrijke vraag. Wat zou u nou op zo'n vraag zeggen? Wie heeft lust, zegt u dan, dat heb ik? Van harte lust om de Heere te vrezen? Nou, die uitdrukking, gemeente, die kennen we wel uit de Bijbel, nietwaar? En we zullen ook wel weten dat het niet betekent dat we vreesachtig, dus dat we, ja, zeg maar, bang zijn voor de Heere. Dat zeker niet. Het is juist andersom. De vrezen des Heeren geeft juist vertrouwen en blijdschap. Vroeger werd er wel gezegd, ik kan me dat nog wel herinneren, dat ze zeiden dat kinderen hun ouders moesten vrezen. En daar bedoelden ze hetzelfde mee als wat we in de geboden lezen. Eert uw vader en uw moeder. Eren dus. Hè? De Heere vrezen begint dus met het eren van de Heere in je leven. Hem eren, dat wil zeggen eerbied voor hem hebben. Voor die hoge, heilige, heilige, heerlijke God. Van wie we zojuist nog hebben mogen belijden. Dat hij als God de Vader almachtig is, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en van de onzichtbare dingen. Wat moet de mens zich wel klein en nietig voelen als wij die belijdenis met onze mond, maar ook met ons hart uitspreken. Als je daar over nadenkt dat de Heere dat heelal met alle hemellichamen, de hele ruimte en, nou ja, noemt het maar op, dat de Heere dat gewoon door het woord zijner kracht tot aanzijn heeft gebracht. Als je daar goed over nadenkt, dan kun je toch alleen de dichter maar nazeggen, wie is aan u gelijk? Bij al de hemelingen en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, Heere, wie hun er is met u gelijk te schatten. De profeet Jesaja die zegt in een bepaald verband, als het ook gaat over de majesteit en de grootheid van de Heere, dan zegt hij dat de volkeren, bij de Heere geacht zijn als een druppel uit een emmer en een stofje aan een weegschaal. Nou, wat is nou een druppel uit een emmer, hè? En wat is nou zo'n stofje aan de weegschaal? Ja, wat je zo wegblaast, gemeente. En denkt u dan tegelijkertijd is ook aan Abraham, de vader van de gelovigen, die ook een vriend van God genoemd wordt in de Bijbel, dat Abraham met de Heer in gesprek is over het behoud van Sodom, Gomorra, zo. En dan zegt hij, de Heer wordt toch niet boos als ik nog een keer wat vraag, want ik ben maar stof en as. Stof en as. Vriend van God, gemeente. Hebt u uzelf ook wel eens zo heel klein, zo nietig voor de Heere genoemd? Gevoeld zoals de vader van de gelovigen? Dat wil zeggen, als wij gelovig zijn, dan is dat onze vader in dat geloven. En vindt u het dan ook geen onuitsprekelijk wonder dat de Heer Jezus nou aan zulke nietige, zondige mensen heeft geleerd dat wij deze heerlijke God mogen aanspreken, maar wel met eerbied, nietwaar? Als vader, als onze vader die in de hemelen zijt. Maar wel met de gedachte van wel de majesteit van God. Ik hoor mensen wel eens in het gebed, ja, dat ze God, met God in gesprek zijn, dat ik wel eens denk, ja, de eerbied ontbreekt eigenlijk. Hè? Het is net of dat je gewoon met je buurman aan het kletsen bent. Zo. Nou, zo moet het dus niet, gemeente. Wel in eerbied. En als er die eerbied in ons hart is, gemeente, voor de Heere, dan zullen we ons ook niet van hem afkeren, maar ons naar hem toekeren, zeg maar, naar hem bekeren. Dat we naar hem gaan zoeken, gaan vragen, gaan luisteren en, ja, gehoorzamen. De vrees des Heeren, dat kun je samenvatten in eerbied voor de Heere hebben en gehoorzamen aan zijn woord. En als we dat in die weg gaan, eerbied voor de Heere, gehoorzaam aan zijn woord, dan geeft dat, dan komt er ook vanzelf daardoor vertrouwen in je hart. Vertrouwen, hè, dat is het geloof, geloofsvertrouwen, niet waar? En dan zal er ook de liefde tot hem, ja, dat zal tot hem opgewekt worden. Omdat hij in zijn spreken naar ons toe laat blijken dat hij ook al onze liefde waard is, gemeente. Nou, die vrezen des Heren, dat leefde nu in het hart van Obadja. En dat niet zomaar een beetje, of zo nu en dan is een keer, of bij gelegenheid als het is uitkwam. Nee, er staat bij dat hij de Heren zeer vreesde. En dat wil zeggen, dat was zijn leven. Dat was zijn leven thuis. Dat was ook zijn leven op zijn werk. Dat was zijn leven in de dienst van de Heere. En ook zijn leven in de dienst van koning Achab als hofmeester. Een leven in liefde en trouw tot de Heere zijn God. Ook in zijn moeilijke positie. Kent u dat ook, gemeente, jongens en meisjes, de vrezen des Heeren? In Psalm 111, daar staat geschreven dat de vrezen des Heeren, dat is het begin van je wijsheid. En dat begin wil eigenlijk zeggen, dat is het fundament waar je op bouwen kan. De vrezen des Heeren, het begin van de wijsheid. Zonder die vrezen des Heeren, ach, wat voor wijsheid heb je dan? Geen wijsheid die van God is. Dan gaat het over de wereldse wijsheid. Wie heeft lust, de Heere? Hebt u daar ook vermaak in, gemeente, in de dienst van God? De dienst van God waarin de Heere u, waarin de Heere jou wil dienen, met zijn genade en liefde in onze Heer Jezus Christus. Want dat is nou een rijk en gezegend leven. En dat is een leven tot de eer van God. En weet u wat het leven in de dienst van de Heer, in de vrezen van de Heer ook is? Dat is ook een leven dicht bij de Heer. En een leven dicht bij de Heere, dat bewaart de mens altijd weer voor de zonde. Denkt u maar eventjes aan Jozef, een duidelijk voorbeeld. Jozef in het huis van Potifar. En als die vrouw tegen hem zegt, joh, kom op, we gaan samen naar bed. Dan zegt Jozef niet, nee, dat doe ik niet hoor, want als Potifar erachter komt. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Nou, in dat leven, in de vrezen des Heren, dat kende Obadja, staat er, van zijn jeugd af. En dat wil zeggen dat het niet zo bij hem geweest is dat hij eerst een tijdje in zijn leven zich wat vermaakt heeft in alles wat de wereld te bieden heeft en zo gediend heeft en daar zijn beste jaren aan gegeven heeft. En dat er toen een verandering, een inkeer in zijn leven is gekomen. En dat hij toen de Heer is gaan dienen. Nee. Nee, zover Obadja terug kan denken naar zijn jonge jaren. Is er altijd al de liefde tot God en tot zijn dienst geweest. En wat denkt u, zou dat nou niet alles te maken gehad hebben met zijn opvoeding? Die hij in zijn jonge jaren gehad heeft? Was dat ook niet zo bij Mozes? U weet wel, Mozes die in dat biezenkistje gevonden wordt. Jongens en meisjes weten dat ook wel, de kinderen ook wel, niet waar? En die prinses die vindt Mozes in dat kistje. En nou ja, hij moet toch even geholpen worden zo die eerste jaren. Tot hij een beetje op eigen benen kan staan. En dan komt hij toch weer bij zijn vader en moeder. Ja, en daar krijgt hij dan zijn opvoeding in die kinderjaren. Maar als het dan zover is, dan moet hij naar het hof van de farao. En daar krijgt hij dan wel het een en ander wat anders te horen als dat hij thuis gehoord heeft. Maar dan moet je eens kijken wat er bij hem achtergebleven is van die opvoeding van thuis. Hè? Dat als hij op een keer voor de keuze komt van nou moet ik kiezen. Of de kant van Israël, of de kant van Egypte. Nee, dan staat er in de Bijbel dat hij de versmaadheid van Christus verkiest. Boven alles wat aan het hof van Farao zich aan hem aanbiedt. Boven de schatten van Egypte. Nou, daaruit kunnen we wel begrijpen, gemeente. Er zijn maar een paar voorbeelden. Maar dat, ja, dat we niet moeten onderschatten van welke geweldige betekenis het is dat onze kinderen juist vanaf die prille jaren opgevoed worden in de vrezen des Heeren. Oh, ik weet het hoor, wij kunnen onze kinderen niet bekeren, we kunnen ze ook het geloof niet geven, maar dat vraagt de Heeren en dat verwacht de Heeren ook niet van ons. Hij vraagt wel van ons en ja, en van onze kinderen dat wij ze naar ons vermogen daarin zullen onderwijzen. Onderwijzen in de waarheid van Gods woord. En daarbij mogen we dan de belofte van de Heere goed in het oog houden, gemeente. Dat de Heere beloofd heeft dat hij ons en onze kinderen tot lidmate van Christus wil heiligen en ons dat wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Nou dat is zo belangrijk, gemeente. Omdat kinderen ook in de weg van Gods woord zullen gaan. Obadja vreesde de Heere vanaf zijn jeugd. En dat droeg ook vruchten in zijn leven. Vruchten waarbij hij zijn eigen leven er zelfs voor in de waagschaal stelde. Ja, want wat deed Obadja? Hij deed iets wat in zijn positie als hofmeester, als je er goed over nadenkt, levensgevaarlijk was. Wat deed hij dan? Wel, onder koningin Izebel, de vrouw van koning Agab, was er een vervolging gekomen tegen de profeten van de Heere. Dat zullen wel jonge mannen geweest zijn die naar de profetenschool gingen. Die waren er in die tijd ook onder Israël, profetenscholen waar jongeren opgeleid werden om het volk weer te leren hoe ze in de wegen en inzettingen van de Heere moesten leven. Nou, zulke opgeleide profeten, die kon Izebel in Israël niet gebruiken. Zij had er juist voor gezorgd dat de dienst van Baal, dat wilde ze graag staatsgodsdienst maken, zeg maar. En ja, we hebben ook gelezen dat er zelfs 400 profeten van Asjera bij haar aan tafel zitten. Die eten van de tafel van Izebel. Nou, die profeten van de Heere, die zouden alleen maar afbreuk doen aan dat wat zij nou juist wilden opbouwen in Israël. Nou, u hoort het wel, het is steeds weer hetzelfde beproefde middel. Want ook nu zijn er de verschillende landen waar geen mensen opgeleid mogen worden om het volk de vrezen des Heeren te leren. Ook nu wordt dat op alle mogelijke manieren, zelfs van ouders, ouders die hun kinderen bij de dienst van God, bij de naam van de Heer willen opvoeden. Nou, die kunnen gerust oppassen hoor, want de kinderen worden zo bij ze weggehaald als ze dat durven. Ja, en waarom eigenlijk? Waarom zijn nou die dictators, of laten we zeggen, waarom zijn die grote der aarde, nou ja, grote zaakjes, zo bevreesd voor de dienst van de Heere? Tekent dat hun regering niet? Geven ze er daardoor ook geen blijk van dat hun regering niet deugt, dat ze oneerlijk, dat ze corrupt zijn? Geeft Izebel er ook niet mee te kennen dat de dienst van de afgod Babel waardeloos is? Want als je er toch zo zeker van bent, zeg maar dat Baal de oppergod is, dan heb je toch niet iets te vrezen van een andere godheid. Maar dat doet ze wel. Ze zijn vreesachtig voor de Heere, de God van Israël. En daarom die vervolging van de profeten van de Heere, want dat moet met wortelen tak uitgeroeid worden. En blijkbaar koning Achab, zou die het daarmee eens geweest zijn? Of is het zo'n slappeling die niet tegen Izebel opgewassen is? Want dat was er ook een hoor, die Izebel. Nou, in die vervolgingstijd van de profeten heeft Obadja 100 profeten genomen en die in 2 groepen van 50 verborgen in onderaardse grotten. 100 profeten, dat doet de hofmeester Obadja. En dat is nog niet alles, hoewel, het is een geweldige onderneming, nietwaar? Je moet het maar durven. En er is nog veel meer moed voor nodig, of ik kan beter zeggen, er is geloof voor nodig voor wat hij verder nog meer doet. Dat hij deze profeten ook verzorgt. Hij voorziet ze iedere dag 7 dagen in de wijk van eten en drinken. En dat niet enkele weken, maar vele maanden of zelfs enkele jaren. Nou, als we die 100 jongeren op rantsoen zetten, het rantsoen was water en brood, er zal misschien ook nog wel eens wat anders bij geweest zijn, maar laten we het daar maar even op houden, water en brood. Dan hebben ze toch iedere dag wel zo'n, ja, 100 profeten, toch wel 50 broden nodig. En op zijn minst toch wel 100 liter water, nietwaar? Nou, laat dat maar eens even op je inwerken. Als hofmeester aan het hof van Achab, doet Obadja dat dan alleen? Of zijn er ook nog anderen die met hem meewerken? En waar haalt Obadja iedere dag zoveel eten en drinken vandaan, en dat in een tijd van schaarste? Het zijn zomaar enkele vragen, gemeente, waarop ik niet zo direct een antwoord kan geven. Maar zou het niet zo geweest zijn, zo geweest kunnen zijn? We hebben gelezen over die 400 profeten die aan de tafel van Izebel eten. En dat behoorde ook tot het werk van de hofmeester om dat allemaal te verzorgen. En nu denk ik dat die 100 profeten van de Heere daar ook van meegegeten hebben. Van de tafel van Izebel. Nee, niet dat ze aan die tafel zijn aan gaan zitten, maar dat hij die bestellingen zo gedaan heeft of ervoor gezorgd heeft dat er zoveel klaargemaakt werd, dat die 100 profeten die hij verborgen had, daar ook van mee konden eten. Zo kan de Heere zijn vijanden zelfs in zijn dienst stellen zonder dat ze het weten. Hij doet toch immers alle dingen meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. Begrijpt u nu, gemeente, dat Obadja in zijn positie een heel andere roeping heeft dan Elia? Obadja kan aan het hof van de koning niet over de Heere, niet over zijn dienst spreken, beslist niet, dat gaat niet, hij moet zwijgen. Maar door te zwijgen zijn er toch wel 100 profeten die voorbereid worden om te spreken, om het volk te onderwijzen. Dat alleen te onderwijzen, dat alleen de Heere de regen en zijn zegen kan geven. En dat Baal zelfs geen druppel water kan geven. Dat ze van zo'n stomme afgod ook niets goeds hebben te verwachten. Dat kunnen straks 100 profeten doen. Obadja, die de Heere zeer vrezen. Het is toch, als je er goed over nadenkt, is het toch wel een grote, nietwaar, in de dienst van de Heere, in zijn koninkrijk. Maar ja, toch ook weer zo klein, gemeente. Ook weer, want wat gebeurt er? Wel, Obadja is erop uitgetrokken met Achab, nietwaar. De ene kant op, de andere kant op. En dan ineens verschijnt Elia. Die komt Obadja tegemoet. En hij herkent hem direct. En in eerbied voor de profeet buigt hij zich ter aarde. En verbaasd vraagt hij: bent u het, meneer Elia? Ja, inderdaad. En daar staan ze beiden. De dienaren van de Heere in een land dor en mat, zonder water. Maar dat gaat veranderen, want de Heere zal regen geven op de aardbodem. En Obadja, die krijgt dan van Elia de opdracht om dat aan Achab te zeggen: zie, Elia is hier. Nou, je zou denken, dat is een geweldige opdracht om dat te mogen doen. Hij zal wel blij zijn, Obadja. Dat hij, ja, in zijn geloof de profeet Elia ontmoet. Dat hij het woord van de Heere spreekt. Misschien denkt hij ook wel er tegelijk aan dat de Heere de gebeden verhoord heeft. Dat de Heere zich weer zal ontfermen over de schapen van zijn weide. Helemaal niet. Obadja is helemaal niet blij. De schrik die slaat hem om zijn hart. Stel je voor, dit kan hij beslist niet doen. Hoe haalt Elia het in zijn hoofd om hem deze opdracht te geven? Verbaasd, zegt hij, wat heb ik gezondigd? Waarom wil je mij in de handen van koning Achab? Hij zal mij doden. Weet Elia dan niet wat koning Achab gedaan heeft? Dat hij overal naar hem gezocht heeft en hem niet heeft gevonden. En nu moet hij gaan zeggen: zie, Elia is hier. Nee, dat kan Obadja beslist niet doen. Want stel je voor dat het net zo gaat als met die aankondiging van het oordeel. Elia spreekt tot koning Achab en voordat Achab weet wat hij allemaal gezegd heeft, is Elia weg. En ze hebben gezocht en hem niet gevonden. En stel je voor dat het nou weer gebeurt, dat de geest van de Heere Elia opneemt en hem ergens neerzet. Ik weet niet waar, maar dan. Stel dat ik dan met Achab op de plaats komt waar u nou bent. En u zouden niet zijn, dan zal hij mij doodslaan. En dan vertelt Obadja aan Elia, ja, je moet niet denken dat ik niet aan jouw kant sta. Ik sta helemaal aan jouw kant. Ik vrees de Heere vanaf mijn jeugd. En ik heb 100 profeten van de Heere verborgen en ik verzorg ze iedere dag. En nou moet Elia toch wel begrijpen dat hij deze opdracht van Elia beslist niet kan uitvoeren. Hoe kunt u nou zeggen, ga, zeg tegen uw Heer, zie Elias hier. Hij zal mij doden. Dat is ook Obadja. Wel tot 3 keer toe zegt Obadja, hij zou mij doden. Ja, nu is hij ineens zo bevreesd voor zijn leven. Terwijl hij bij dat verbergen van die profeten en het onderhoud van die profeten eigenlijk iedere dag in gevaar verkeerde. En nu dit, gemeente. Nu vreest hij voor zijn leven om te doen wat de dienstknecht van de Heere hem opdraagt. Hoe kan dat nou? Ik denk hierbij, gemeente, aan Petrus. U weet wel dat de Heer Jezus aan zijn discipelen zo voor zijn lijden zei, dat de uren zou komen dat ze hem allemaal zouden verlaten. En hem alleen zouden laten. En dan zegt Petrus, die zegt, Heere, al zouden ze u allemaal verlaten, ik zie die anderen er best wel vooraan, maar ik nooit niet. Al moet ik met u sterven. En voor de haan kraaide, u weet het wel, toen dat meisje zei, joh, jouw taal, jouw spraak, dat is een beetje van dat Galilea. Heb jij wat? Jij hebt zeker wat met die Jezus. Ik? Nee hoor, ik ken de mens niet. Is het ook niet te herkennen, gemeente, in ons eigen leven? Wat zegt Elia nu tegen Obadja? Wat kun je nou in deze omstandigheden alleen zeggen, gemeente, wat ook werkelijk overkomt? Wel alleen maar het woord van God. Dat is een woord met macht. Van de Heer Jezus staat het ook dat hij leerde niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Nou, dat woord spreekt Elia zo waar. De Heere van de hemelse legermachten leeft voor wiens aangesticht ik sta. Voorzeker vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Macht, woord van de Heere. En dat woord dat bevrijdt de mensen ook weer van, ja, van alle mensenvrees. Want even later, ja, dan gaat Obadja heen, onbevreesd, naar zijn heer koning Achab. Om te zeggen, zie, Elia is hier. Zo gaat hij naar zijn Heer. In de vreze des Heren. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor het onderwijs vanuit uw woord. Ook van geweldige betekenis voor ons. Voor ons leven, voor uw aangezicht, zoals u dat ook tegen uw vriend Abraham zei. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat kan alleen maar in de vrezen des Heren. Dat we zo ook gelovigen mogen zijn en zo leren om dat te zijn. En wilt u ons, o Heilige Geest, daarin zegenen in een dagelijkse vernieuwing, een dagelijkse bekering van ons leven, in het afsterven van dat oude bestaan, de wereld verzaken, de oude natuur doden. God vruchtig zijn tot de eer van uw leven en de eerbied voor u hebben, gehoorzaam aan uw goddelijk woord. En dat zult u ook rijkelijk zegenen, Heere, zoals we dat ook gezongen hebben. U zegent die het van u verwachten, die stelt u nooit teleur. En het is bij u ook in goede handen, Heere. Wilt u ons leiden in de waarheid? Wilt u ook ouders zegenen bij de opvoeding van de kinderen? Dat ze dat ook naar hun vermogen mogen doen, leren doen? En dan hebben we nogal wat vermogen als het daarover gaat. En dat is toch het meest belangrijkste. Dat is meer waard. Zo hebben we gezongen dan het fijnste goud op aarde. En wie zou dat zijn kinderen niet van harte gunnen? En wilt u zegenen, Heere, alles wat door ons als ouders in alle gebrek ook gedaan wordt, dat ook. Met vallen en opstaan, dat ook. Dat zullen alle ouders die hun kinderen opgevoed hebben, getracht hebben op te voeden in de vrezen des Heeren. Het is allemaal stukwerk, maar dat stukwerk van u, Heere, dat wilt u zegenen. Zeker waar. Wij vragen u zegen, Heere, voor uw gemeente, in het gemeente zijn, voor de kerkraad, bij de roeping die er is, die we allemaal hebben, roeping. Wilt u ook dat werk in uw gunst zegenen, dienstbaar maken? Wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben, in verdriet, in lijden, in moeite, in zorgen, al die dingen, Heere. Wilt u zijn met alle die vakantie hebben, op vakantie gaan, dat we ons ook in uw bescherming veilig mogen weten. En wilt u ons boven alles leren om heel dicht bij u te blijven. Bij u de bron van alle goed. En als we aan de bron voorbij leven, ja, wat is er dan nog goed? Dat we dat ook begrijpen, Heer. En leren. Wij danken u boven alles dat u onze God en Vader bent. En dat u als onze hemelse Vader volmaakt weet wat wij nodig hebben. Daar danken wij u voor, daar bidden wij u om. Om Jezus wil. Amen. We gaan, gemeente, over tot de dienst van de offeranden, wordt gecollecteerd voor de bekende doeleinden. We gaan het slotlied zingen met Psalm 72, de versen 3 en 9. 72, 3 en 9. Ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.